In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
De wereld heeft een nieuw wereldrecord op de marathon. 2:01:09 van Eliud Kipchoge. En onze Erik Brommert, die stond er met zijn neus pal bovenop in Berlijn. Wat hij zag, daar gaan we het vandaag over hebben. Maar waar we het ook gaan hebben, is de lange leidersweg van mij in Den Haag. Ongeveer een halve dag later. Voor mij zat er geen kunststukje in, Erik. Laten we zo naar Berlijn gaan. Maar ik kon het helaas niet herhalen.
Nee, het was minder dag, hè, voor jou.
Minder dag, ja. Daarover later meer.
Ja, zeker.
Maar je zei net tegen me, van, je ziet er nu nog steeds niet oksenfris uit.
Nee, ik vind je eigenlijk helemaal niet oksenfris uit. Ik vraag me eigenlijk af hoe laat jij je bed uitgekomen bent. We kunnen wel zeggen, nu we dit opnemen, het is momenteel 8:55.
8:55.
Als ik een gok zou doen,
ja.
Je kwam iets later aanfietsen. Ik denk dat een heel klein beetje gewend, dat calculeer ik een beetje in. Dus ik schat 8:30. Je bed uit. Want je woont dichtbij. Ik gok het een beetje zo.
Dit is mijn wekker.
8:31.
Ja.
Wakker geworden. Ja, dan ging de wekker. Kan je nagaan. Ja, nou ja, dan weet je het wel. Ja,
maar ik doe het nooit, hè, snoezen. Nooit.
Nee.
Gewoon, je zet één wekker en dan kom je eruit. Toch?
Ja. Maar dat betekent 19 minuten voor onze afspraak.
Ja, nee, maar dus...
De afspraak was 8:50.
Nee, maar mijn wekker ging gewoon keurig om 7:45. Dus dan zou ik een uur hebben tot wegfietsen van huis. Maar ik kan dit niet handelen, joh, dit weer.
Ik kan het niet handelen?
Nee, het is echt gewoon... Ik heb de zomer nog in mijn bol en het voelt gewoon als een harde break-up of zo. Ik ben er nog niet klaar voor, man.
Nee,
het is,
nee.
Ik fiets hier net naartoe, het is nog donker. De weg is nat. Ik kreeg koude handen. Als je de gordijnen omhoog doet, dan... Dan krijg je zin in de dag, toch? Dat heb ik de hele zomer gehad.
We hebben 4 maanden lang konden naar buiten lopen. En ik vind het ook wel abrupt afgelopen in één keer.
Echt.
Het is veel te snel. Maar september is toch een beetje een maand dat het altijd nog een beetje nadruppelt. Zo. Een beetje goed weer. Begin oktober kan het ook nog een beetje oké zijn. Ja. Het is dus, niet gewoon keihard herfst.
Dus ik snoes nooit. Nee. Maar ik heb nu 2:20 later gezet. Dus 7:45 werd 8:31. En toen had ik 14 minuten om de fiets op te springen. Ja. Maar eerlijk gezegd, dit... Wordt ook lastig voor de ochtendloopjes. Zeg maar, in de zomer... Hmm. Zeker ook bij 2 keer trainen in de, op een dag. Het is best wel makkelijk om ook al om 7:30, 8:00, 7:45... gewoon te gaan voor een hardlooprondje. En nu wordt het wel iets meer discipline.
Ja, vind ik ook. Ja, je moet dan eigenlijk een beetje stok achter de deur hebben om te gaan.
Ja.
Ik vond dat vroeger, als ik naar Errols morgens vroeg ging... kwam met moeite je bed, maar dan weet je dat je het ergens even voor deed. Even een klein stukje lopen. Ja. Maar ik vind het ook, hoor. Je staat 's morgens op en ook gewoon weer lange broek aan. Weet je, ik ben van de korte broek altijd nog wel in de zomer.
Ja.
Dikke jas aan, trui aan, dat soort dingen. Er is nog helemaal geen tijd voor.
Ik van de week mijn eerste tijd aangehad.
Ja, longtijd.
Ja.
Ja, precies. Ook dat nog.
Ja.
Ja, dat heb ik nog niet gehad.
Nee.
Ik heb afgelopen week in Duitsland wel nog korte broek gelopen.
Ja.
Dat wel. Kon nog net. Net een goed weekje was het weg.
En je bent gisteren teruggekomen.
Ja. En... dat was een mooi afsluitend weekend. Ik was natuurlijk 1,5 week weg. We zijn eerst naar Hamburg geweest. En we zijn eigenlijk nog nooit geweest. Mooie stad.
Mooie stad, ja.
Ja, dus dat was goed. Vervolgens zijn we naar de Oostkust gegaan. Echt oude DDR zijn we ingegaan. We hebben nog een fotootje nog gepost.
Ja, Klaas Boomsma die reageerde ook van... dit is wel echt mooi typisch Oost-Duits.
Ja,
er hing nog zo'n doek met gemütlichkeit.
Ja,
maar ik was aan het zoeken waar dan, weet je wel.
Op een eiland in het noordoosten. En daar heeft in 1936 Hitler een project neergezet. Waarbij hij, hoe heet dat?
Een project of een product?
Een project.
Okay.
Wat uiteindelijk een product moest worden, volgens mij. Een project neergezet van 4,5 kilometer flats in één rij aan elkaar vastgeknoopt. Dus gewoon één lange muur. Waarbij de arbeiders uit die tijd een vakantiewoning wilden bieden, zeg maar. Met uitzicht op zee. 4,5 kilometer lang, 6 etages hoog, allemaal uitzicht op zee. En dat is er nu nog. Weet je, en het is uiteindelijk is nooit afgebouwd omdat de oorlog ooit begon. En nu wordt dat helemaal, zeg maar, gemoderniseerd.
Ja.
En er is in die tussentijd van alles gebeurd. Ze hebben daar, tijdens de oorlog hebben ze daar mensen opgeleid. Er zijn immigranten die kant uitgegaan. Er hebben Russen gezeten. Alles heeft er gezeten. En nu wordt het, zeg maar, het stond nog. Nu wordt het voor een deel afgebroken en gerenoveerd. En nu zijn het gewoon allemaal dure luxe appartementen die er gebouwd worden. Maar het is gewoon één lange strook van 4,5 kilometer aaneengesloten. Met flats, zes verdiepingen hoog.
Gezellige gozer.
Dus was, ja, zeker. Ja, goed project gehad. Maar dat wordt nu, helemaal neergezet. Wij zaten daar in de buurt. En dat was een beetje de attractie die er, zeg maar, nog was. Tenminste, het is nu eigenlijk... Ik vind het best wel een lugubere attractie was. Ja, als je weet wat er gebeurd is. Ja. En wie het neergezet heeft, wat het idee erachter was. En dus wij hebben een rondje rondom die flats heen gelopen. Was gewoon een rondje van 8 kilometer.
Ja.
Ja, dus vandaar.
Kijk, dat is dan toch weer jouw flexibele geest, hè? Ja. Gewoon, je komt daar voor de historie, ja. Het verhaal. Hitler die daar 4,5 kilometer aan Oost-Duitse appartementen neerzet. En jij denkt, kijk, hier omheen kunnen we een mooi rondje van 8 kilometer hardlopen.
Maar, dat is wel het mooie van hardlopen, toch?
Ja.
Kijk, dat zijn de mooie rondjes die je in de omgeving op je gaat lopen. En het mooie is, het loopt helemaal langs het strand. Dus je loopt echt gewoon 4,5 kilometer langs het strand. Het ligt gewoon echt 100 meter uit de kust of 200 meter. Dat is het. En vervolgens aan de andere kant terug. En je hebt dan een soort klein museumpje heb je erin. Dus even gestopt, tijd even stilgezet. Eventjes met de telefoon, even kaartje kopen, museum en weer door.
Top.
Ja. En vervolgens zijn we naar Aalbek gegaan. Eilandje verderop. Dat ligt tegen de Poolse grens aan.
Ja.
Rondje over het strand naar Polen gedaan en terug.
Ook
interessant, eventjes. Dan krijg je ook een cultuurshock, hoor.
Ja.
Als je eventjes vanuit, zeg maar, het...
Lewandowski nog tegengekomen?
Nee, Lewandowski niet tegengekomen. Ik was er wel op de dag.
Dat had gekund, hè, in Polen.
Zeker, zeker. Maar die zat een stukje verderop, zat hij. Die zat in Warschau. Want ik was er die dag dat Polen tegen Nederland speelde.
Ja.
Maar dan ook daar weer, weet je, dat oude opgeknapte Oost-Duitsland waar wij zaten, wat dan net er allemaal wel netjes uitzag. En je loopt het strand over en er is eigenlijk geen grensovergang. En vervolgens kwam ik in het plaatsje Swinemunde. En daar een rondje gemaakt. En dan heb je toch in één keer het was een rondje van 11 kilometer, heb je toch een kilometer of 4, 5 die er heel anders uitzien dan een stukje verderop.
Ja?
Ja, echt behoorlijk anders. Ja, echt een soort cultuurshock. En heb je echt het idee dat je Pools-Russische grens al een klein beetje aan het voorbij bent. Maar ook dat weer, ja, dat is wel tof aan het lopen.
Ja.
Weet je, je zit in je hotelkamer, je kijkt, we hadden een appartement daar. Je kijkt eventjes op Google, hoe kan het mooiste rondje eruit zien. En dan probeer je dat lusje eventjes te lopen. Dan heb je toch weer een mooie 11 kilometertjes weg.
Je komt ook echt wel, want je gaat datzelfde stuk. Ja, je zou het kunnen wandelen, maar dan doe je er de hele dag over.
Nou, we hebben de dag erop hebben we het gewandeld.
Oh.
Want ik was geweest, ik zag tegen Geert, ik zei, nou, moeten we toch eventjes doen. Een klein stukje erbij gepakt. Ik zeg, want Polen moeten we even in. Ik was nog nooit in Polen geweest. Ik dacht, nou, die kan ik ook gelijk afstrepen.
Ja.
Maar dan hebben we eventjes dat hele stuk hebben we gewandeld. Maar dan is het wel wat relaxer, stop je eventjes en zo. Maar met lopen vind ik dat wel het goede.
Ga lekker rap gewoon.
Ja, 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 ja.
Hey, dan is het een kleine stap, denk ik, van de 4,5 kilometer appartementencomplexen neergezet door Adolf Hitler naar... Het loopweekend?
Ja, het loopweekend, ja. Ik kreeg
zaterdag van jou al de behind-the-scenes beelden.
Ja, want klopt. Ja, ik was daar uiteindelijk op uitnodiging van Adidas. Adidas had had daar een wat ze noemen running camp. Dat doet ze ineens in zoveel tijd. Gaven ons daar inzicht in de collecties die ze gemaakt hebben voor het najaar van 23. Mocht al input geven op collecties voor voorjaar van 24. Waar ze, zeg maar, binnen de merken al mee bezig zijn. En zijn er heel vooruit aan denken. En dat doe ik met een groepje running specialisten uit Europa. Uit 5 verschillende landen zijn we daar uitgenodigd. En hadden we op de zaterdagmorgen. We kwamen er op vrijdag aan. Vrijdag was een soort intro daar in het hotel in Berlijn. En op zaterdagochtend hadden we een behind the scenes tour. En dat was eigenlijk wel best wel heel tof dat ze dat deden. Er was bijvoorbeeld ook de organisatoren van de Marathon van New York waren erbij. De jongens van Run Tsjechië, die Praag Marathon en alles organiseren.
Ja.
Dus er waren verschillende organisaties waren erbij. En die leidden ons, zeg maar, gewoon even achter de schermen rond. Zeg maar, wat gebeurt er? Wat zijn er aan veiligheidsmaatregelen? Hoe is het opgebouwd naar de start en finish toe? Ja, gewoon heel tof om te zien eigenlijk.
Meer gewoon ook van, hoe zet je een marathon neer?
Hoe zet je die marathon neer? Wat komt erbij kijken? En ja, ik moest heel erg denken aan de Marathon van Chicago. Want die is eigenlijk op dezelfde manier is het opgezet. En dat is daar ook. Dat je daar, je hebt echt die hele grote weg, zeg maar, die vanaf de Brandenburger Tor, zeg maar, naar de finishlijn loopt. Maar in het verlengde van de finishlijn ligt natuurlijk ook de start van de marathon. Nou, wij hebben, zeg maar, hier in Rotterdam de Coolsingel, die is 2 banen breed. En daar hebben ze gewoon aan 2 kanten hebben ze 4, 5 banen breed. Dus ja, het is zoveel breder. Dus we stellen gewoon...
Dat is bij de start ook wel heel handig, hè?
Ja, dat is echt mega. En je hebt er dan heb je er nog een soort zijstraat in zitten... waar zeg maar de lopers ook hun spullen bij kunnen. Dat is vlakbij de Rijksdag. Daar ligt een grasveld wat nou, ik denk... Wel 6 voetbalvelden bij elkaar zo groot is... waar ze mensen kwijt kunnen. Ja, ze hebben er zoveel ruimte zeg maar, om dat kwijt te kunnen. Dat hebben ze in Chicago ook. Maar hier zag je dat ook weer. Ja, dat maakt het zoveel makkelijker om 45.000 mensen te laten starten. Dat kan hier bijvoorbeeld niet. En dat kan in Amsterdam kan het ook niet. En in Eindhoven ook niet. Want daar is de infrastructuur gewoon niet goed genoeg voor... om er zoveel mensen in te zetten. Maar dit gaat gewoon echt heel smooth. Gaat dat? De mensen die leggen eigenlijk in een startvak... kunnen ze dus een beetje hun spullen kwijt. En ze hebben dan ook 5 of 6 waves hebben er. Want uiteindelijk was het zondag zo dat... Elliot Kipchoge op de doorkomsttijd van de halve marathon al voorbij was. Er moest er nog gestart worden, zeg maar. Dus zoveel mensen staan er aan die start.
Ik zat een beetje heen en weer te zappen van Ziggo... waar Michel Butter de co-commentator was. En ook ARD, omdat je af en toe wil je gewoon even die Duitse omkadering hebben, toch?
Die schakelen wel heel veel, zeg maar.
Maar die schakelde dus inderdaad ook gewoon nog naar de start van... Ja. Ik noem maar even start W5 of 6... Ja. Terwijl die race al hartstikke ver gevorderd was. Ja. Maar ik weet niet. Kijk, ik vond het toch wel goed om af en toe bij de ARD dan gewoon hop. En dan, kort voor de start zonden ze nog even een reportage met Bottle Klaus uit.
Oh ja, dat. Ja. En er zijn natuurlijk altijd wat bekende mensen die starten. Kaka, de Braziliaanse voetballer, die stond aan de start. Die vindt het hardlopen helemaal geweldig. Dus daar werd aandacht aan besteed. Dus het was wel een mooi begin op zaterdagochtend om eventjes daar rond te lopen. En dan zie je ook weer van dat in Hamburg het gewoon, in Berlijn, gewoon 9 van de 10 keer altijd briljant weer is in september.
Ja.
Dat is natuurlijk een landklimaat. Het waait er gewoon nooit.
Het is ook, ik weet niet meer wanneer dat was, maar het is ook wel eens, volgens mij was het vorig jaar best heet.
Ja,
uiteindelijk, best wel heet.
Het misschien zeg maar, wat warmer.
En we hebben ook één keer gehad met wel regen van Kipchoge, geloof ik. Maar het is er zo vaak wel gewoon echt heel goed. En het is niet voor niets, ik heb nu het lijstje niet bij de hand. Maar als je nu naar de laatste 10 wereldrecords kijkt... dan is echt de meerderheid in Berlijn gelopen.
Het is bijna allemaal Berlijn.
Ja. Maar hing die recordlucht in de recordkoorts in de lucht die zaterdagochtend al?
Ja, weet je, ik had het gevoel alsof zeker omdat de weersomstandigheden wel helder waren, alsof niemand eraan twijfelde dat dat zou gebeuren. En het is natuurlijk ook altijd een beetje de strategie van Berlijn, hè, die gewoon gaat voor 1 atleet. Soms 2.
Anderhalf nu eigenlijk. Anderhalf hè? Nu. Ze hadden die Adola erbij gezet. Die de laatste 2 jaar wel echt hele goede marathons heeft gezet. Ja, ja. Voor de rest hadden ze niemand van echt top niveau. Hè? Hoe hard er ook gelopen wordt door sommige mannen.
Maar... Dat doen ze al 25 jaar. Ja. Weet je? Ze hebben jarenlang geleund op Haile Gebrselassie. En ze hebben Bekele gehad. Ze hebben Kimetto een keertje gehad. Toen dat zeg maar de grote man was. En zo zijn en Kipsang is er een tijdje geweest, maar zij gaan, en dat is altijd hun strategie geweest. Mark Milde, de raceorganisator, heeft er altijd voor gekozen en gezegd van ik wil gewoon, daar is onze marathon staat er gewoon voor, supersnelle tijd, wereldrecord, dat is altijd onze focus. En dan zeggen ze van nou 1 of 2 atleten, daar gaat alles op gericht worden.
En al het geld naartoe, hè?
Ja, precies. Kijk, zij werken niet met de budgetten zoals Londen dat die heeft. Dus daar kiezen we voor. En ik begrijp het ook wel, weet je, als je gewoon weet dat het 90% van de keren dat je loopt, dat de omstandigheden gewoon optimaal zijn, ja, dan kun je daarvoor gaan.
Ja, ik weet niet precies hoe dat in het iets verdere verleden was, maar in het tijdperk Kipchoge kun je er ook wel redelijk van op aan dat hij op de afspraak is.
Ja,
want
deze man
hebben 1 keer een off day van hem gezien in Londen.
En verder nooit.
Met die oorsuizen of zo, waar hij over klaagde in bizar weer trouwens, in de regen. Ja. Ja, en ik bedoel, hij staat er gewoon eigenlijk echt altijd.
En hij is 1 keer tweede geworden in zijn tweede marathon. Hij was ook in Berlijn. En toen liet hij Kimetto volgens mij, liet hij winnen volgens mij zelfs. Uit een soort van respect een beetje. Dat, anders had hij hem volgens mij ook nog gewonnen.
Kan ik me niet herinneren.
Ja, dat is de enige keer dat hij volgens mij, daar dacht ik dat hij niet gewonnen heeft. En nou, hij maakte zijn debuut in Hamburg.
Ja.
En verder, hij won overal.
Ja.
Het maakt niet uit. Goede of slechte omstandigheden. Rotterdam natuurlijk, onder eigenlijk slechte omstandigheden. Was het een solo race van hem. En nu weer. Maar
ik heb er van tevoren met Jos. Want kijk, wereldrecord poging werd natuurlijk aangekondigd. Organisatie, ook wel door Kipchoge zelf. Maar Kipchoge heeft het dan heel mooi, vind ik dat, over een persoonlijk record.
Ja, ja, ja,
kijken
ja, ja.
of ik een persoonlijke record kan lopen. Dat vind ik zo mooi.
Ja, 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 ja.
Maar ik zei, Jos, hoe groot is de kans? Niet dat Jos nou per se dan met procenten natuurlijk aankomt zetten. Maar gewoon, ik wilde heel even polsen van, is die echt zo goed?
Ja.
Want ja, iemand heeft gewoon weer maanden in Kaptagat getraind. En Kipchoge doet natuurlijk nooit wedstrijden van tevoren. Dus je hebt geen snelle 10 of snelle halve als referentie. Niet dat je dat afgelopen jaren wel had, maar gewoon. Maar hij zei van, ja, hij is wel echt goed. En het weer ziet er gewoon echt goed uit. En dan, maar toen wel de vraag van, maar waar ga je er tijd van afhalen ten opzichte van die race in 2018? Want het is niet dat die race in 2018 van 2:01:39 dat hij daar steken heeft laten vallen. Dus je moet gewoon nog beter dan toen zijn. Hè, het is niet, het is niet dat je tijd af gaat halen van een race waar je allemaal fouten kan aanwijzen. Nee, je moet gewoon nog beter zijn dan toen. En ze hadden er goede hoop in. En dat bleek wel, die zondag.
Ja, ja, en hij loopt natuurlijk in een gebied wat hij kent. Want hij heeft natuurlijk hier onder die 2 uur gelopen. En dat is natuurlijk met allerlei hazen en noem maar op. Maar hij weet wat het is. Zijn lijf kent het tempo en weet wat het is om op 35 kilometer, zeg maar, op die snelheid nog steeds te kunnen zitten. En ik heb bij hem het gevoel, zolang hij in staat is om gewoon 5 kilometers met 2 vingers in zijn neus in 14:30 regelmatig door te komen. 14:30, 14:35. Ik weet het niet, moet het misschien maar eens een keer aan Jos vragen. Maar het lijkt of dat de basis is van zijn training, om dat te kunnen blijven doen. Die kilometers in dat tempo, ja, die kan hij gewoon blijven draaien. En zolang hij dat kan blijven doen, ja, dan kan hij op dit niveau kan hij gewoon mee.
Ja.
En nu, ja, wij gingen s'morgens wandelden we naar de start toe. Om daar te gaan kijken. Ja, dan stap je de hotelkamer uit. En dan heb je gewoon het weer waar je als marathonloper van droomt. Weet je wel, alles heb je gedaan. En het enige wat je niet in de hand hebt is het weer. Dan kom je naar buiten, is het, ik denk, 13 graden.
Mm-hmm.
En het is gewoon echt bladstil gewoon. Er is echt geen zuchtje wind staat er. Helemaal nul. Weet je wel, eigenlijk heb ik nog nooit meegemaakt dat omstandigheden zo perfect waren als afgelopen zondag.
Ja, echt nog nooit.
Ja, ik kan me niet, weet je, dus dat altijd waait het wel ergens, of het is iets te warm, of het is nog koud of zo, weet je. Maar het was echt dat je iets had van, nou, dit is wat je als loper, nou, als je ergens voor zou moeten tekenen, dan zet je hier je handtekening voor. Weet je, we hebben naar de start gewandeld. En het was bij die start ook gewoon een heel soort heel relaxed. Weet je, je ziet dan ook dat er zijn heel veel lopers, topatleten, die komen aan de zijkant. Je hebt de tribunes. En wat zij wel mooi hebben, is dat je de tribunes net naast de start hebt staan. En dan hebben ze net als in een voetbalstadion, dat je tussen de tribunes door, kom je zeg maar het vak inlopen. Hij komt gewoon als een van de laatste atleten, komt hij binnenlopen op zijn, eigenlijk op zijn gemak. Hij zal natuurlijk buiten al een deel van zijn warming-up gedaan hebben. Maar ja, het klopt gewoon allemaal.
Mm-hmm.
Alles klopte gewoon. En dan heb je die weersomstandigheden en dan kijk je gewoon links van de start en dan zie je alleen maar kaarsrechte wegen gewoon, die echt mijlenbreed zijn, weinig bochten. Iedere bocht die er is, die kan je natuurlijk gewoon allemaal optimaal aansnijden en zo. En ja, zoveel mensen langs de kant, de sfeer die is gewoon top. En ja, dus ja, hij moet gewoon leveren. Dat zoals onze grote vriend Louis van Gaal zegt.
Ja, ja.
En hij levert wel hoor. Ja, hij zou altijd geselecteerd worden voor de WK.
Ja, zeker.
Maar, hij zou er altijd bij zitten.
Ja, ja.
Hij zou een plusje hebben, denk ik.
Ja, ja, ja. Maar ze gingen weg. Maar ze gingen niet op wereldrecord tempo weg.
Hij kwam 14, 13 door of zo, de eerste 5. Of wat is het, 14, 18?
Ja. Even kijken hoor.
Ik zag die tussentijd. Ik denk zo.
Ja, volgens mij 14, 15 of
ja,
zo.
14, 15
maar, en dan, maar niet daarna vertragen.
Nee,
daarna ging nog harder. 28, daarna ging weer 14, 10, ja, 14, 12. Ja. Het was gewoon echt. Ze komen bij, bij de halve komen ze natuurlijk gewoon ruim onder het uur door.
Ja.
Hè? 59, 52 was het, zeg ik nu even uit mijn hoofd. Dus dat was gewoon nog op schema.
Om, een minuut sneller dan de winnaar van de CPC.
Ja, precies. Ja.
Je zo bij aan te geven.
Ja, en ja, ik ben niet heel goed te rekenen, maar keer 2 is onder de 2 uur. Hè?
Ja.
Ze liepen daar zo, zo hard.
Ja.
En je moet je voorstellen, hij loopt. Je hebt nu allemaal van die lijstjes van hoe lang zou jij Kipchoge bijhouden?
Ja.
En dan zijn er heel veel getrainde lopers die hem heel misschien 800, 900 meter kunnen bijhouden. En om aan te geven, hij komt ze 10 kilometer gewoon ergens in de 28 minuten door. Hij komt ze 15 kilometer door onder het Nederlandse record bij de mannen.
Ja.
Dus er heeft nooit in de historie een Nederlandse man alles op alles gezet op de 15 kilometer. Die dan met dat tempo nu de eerste 15 van Kipchoge had kunnen bijhouden. Ja, ik vind dat zo krankzinnig.
Nee, maar dat is ook dat zie je ook. Je ziet op een gegeven moment op 25 kilometer zie je de laatste pacemaker zie je uitstappen. Ja. En ik weet niet of je ziet hoe die uitstapt een beetje, maar die dat ging.
Hij had het beter 50 meter eerder kunnen doen met nog wat minder sterretjes voor ogen.
Hij liep er bijna onderuit, nog zo'n beetje, de manier waarop hij eruit ging. Maar ja, het was wel 1 uur 11 wat hij hem toegebracht had.
Ja.
1 uur 11 op 25 kilometer.
Ja, dat was dus een heel mooi momentje.
Hij perste nog eventjes zo. Die denkt, nou, ik moet 25, heb ik afgesproken. Dan krijg ik in ieder geval mijn cent, volgens mij.
Ja.
Maar, weet je, normaal denk je, nou, weet je, als je een pacemaker job doet, dat doe je met twee vingers in je neus. En die wordt er gaan, nou, als je 25 kan doen. Want wij vinden in Rotterdam bijvoorbeeld 25 vinden we toch wel het minimum wat er gelopen moet worden. Ja. Het liefst 30. En als het kan, toch nog even een paar kilometertjes door.
Maar dan kan je nu niet meer vragen van
25,
mensen.
Met 25, maar dan moet je wel een 1-11 doorkomen.
Ja. Ja. Hey, dus één ding, dat vond ik na afloop zo mooi. Hij gaf aan van, nee, dit was eigenlijk wel te snel. Dus sneller dan het plan was. Alleen jij zei, but my legs were running fast.
Ja,
mijn benen gingen gewoon snel.
Ik wilde, hij gaat mee. En
hij heeft ze niet tot de orde geroepen. Nee, het was gewoon, het was wat harder dan gepland.
Ja.
Maar ook weer niet zoveel harder. En ook weer niet zo tegen het gevoel indruisend. Dat ze hebben gezegd van, nee, dit moeten we niet doen. Want hij zal anders de eerste zijn die gewoon die hazen laat lopen of ze terugroept natuurlijk. Maar even één ding. We hebben nu die haas benoemd. We hebben die Ethiopiër die uiteindelijk vierde
dat
wordt.
Dat is mooi, hè? Die verliest 6 minuten, hè?
Andamlak Belihu. Die ging gewoon stoïcijns mee.
Ja.
En echt lang ook. En ik dacht, we gaan daar straks de ineenstorting van de eeuw gaan we zien.
Ja.
En dat was een beetje zo.
Ja.
Maar het viel eigenlijk wel mee. Die gozer heeft...
Hij heeft er nog vrij lang relatief kort achter gezeten.
Ja, kijk, hij loopt uiteindelijk... Kijk, want ik bedoel, halverwege zitten ze dus nog onder schema 2 uur. Ja. En hij loopt uiteindelijk 2:06:40.
Ja.
Dat is een positieve split.
Kleine 7 minuten levert hij in.
Ja, hij levert een kleine 7 minuten in. En vanaf het moment van lossen eigenlijk nog meer relatief gezien. En toch, hij haalt 3 minuten van zijn PR af.
Ja.
Wordt vierde, dus het is ook weer niet. Het was ook weer geen sterven. Nou, het was wel een stervende zwaan. Nee, maar toch hebben ze ballen wel, zeg maar, het is wel beloond.
Ja, maar het geeft wel aan hoe die jongens erin zitten.
Ja.
Weet je wel, die jongen heeft een PR van 2:10.
Ja, 2:09:40 had hij of zo.
En gaat weg op schema van onder de 2 uur.
Ja.
Maakt hem niet uit.
Nee.
Weet je, en ik heb dat verhaal heb ik wel eens eerder gezegd. Ik heb bij de CPC ook wel eens gevraagd toen ooit Wanjiru aan de start stond en het wereldrecord wilde lopen. Toen hadden we ook zo'n hele grote groep atleten daarachter. En toen zeiden we van, misschien is het verstandig om een tweede groep te vormen, weet je wel. Want 57 minuten op een halve marathon of 58, wat er gelopen werd op dat moment.
Ja.
Toch wel heel erg hard.
Ja.
En toen hebben we gewoon angst. Nou, weet je wat, ik vraag gewoon een angroep. Weet je wel, er zijn heel veel jongens die nog nooit 100 uur gelopen. Wie wil er eventueel met de tweede groep mee? Die gaan weg voor een tijd van net onder het uur.
Ja.
Steekt niemand zijn vinger op.
Nee.
Niemand.
Nee.
En zo, een en al trots is het gewoon.
Ja.
Niemand die zijn vinger opsteekt. En vervolgens liggen ze na 3 kilometer allemaal af.
En
maar
ook,
deze jongen gaat gewoon mee. En ik zei nog, stond langs de kant. Ik zei nog tegen iemand, ik zei, deze jongen die gaat dadelijk echt een horror tweede helft meemaken. Want kijk, die komt in een gebied terecht waar zijn lichaam nog nooit van zijn leven geweest is.
Nee.
Dus dat lijf dat gaat dadelijk een soort heel vreemd reageren. Maar ik vond echt...
Hij is op een hoopje gegaan, maar niet op de hoop die ik verwacht had.
Nee, hij heeft, weet je, je kunt echt volledig ineens... het is niet dat hij die 7 minuten verliest in die laatste 20 kilometer, hè?
Nee,
hij verliest de 7 minuten
15 of
in
zo.
De laatste 13, 14 zo'n beetje. Ja. Want hij wordt uiteindelijk vijfde, geloof ik.
Vierde
wordt hij.
Ja.
Dus hij, en nou, je kan zien toen hij eraf moest, bleef hij eigenlijk nog wel een kilometertje of 5 zo.
Ook nog,
was hij nog in beeld?
Ja.
Kon je hem nog zien lopen?
Ja.
Dus ik denk echt wel dat het, die laatste 10 kilometer, die is niet helemaal, lekker geweest. Dat sowieso. Maar kijk.
Het is eigenlijk zo jammer dat, kijk, ik bedoel, dit was, ik had ook nog nooit van die jongen gehoord.
Nee, natuurlijk niet. Nee.
Maar ik bedoel, eigenlijk is het jammer dat die gozer niet gewoon Nederlands praat en dat je hem gewoon vandaag een uur kan bellen in de aflevering om gewoon even de laatste 14 kilometer met hem door te nemen.
Ja, gewoon, wat was het idee?
Ja, en ook gewoon, hoe voelde het, die laatste...
Ja, maar
laatste
jongens hebben zoiets van, weet je, het is een kans, probeer het gewoon. Weet je, voor hetzelfde gaat lukt het. En, maar het is zo werkt het natuurlijk, zo werkt het met de wetten van de marathon natuurlijk niet.
Ja.
Maar ik vond het mooi dat hij wel meeging dat hele stuk. En je ziet ook dat ze gewoon in het veld gewoon volledig voor Kipchoge waren gegaan. Want onder deze omstandigheden, als je dan ziet wat de lopers die erachter liepen, wat die voor tijden liepen. Ja, dan was het gewoon heel, heel matig.
Maar je zag het echt voor de start al, dat gewoon die deelnemerslijst. Ja. Het was Kipchoge, Adola, bij de vrouwen een paar echt goede atletes. Ja. Maar niet daarachter een breed veld zoals je in Londen of New York.
Ze hadden 12 Japanners aan de start staan. Ja. Omdat volgens mij de eerste Japanners zich al kon kwalificeren voor de Spelen van Parijs. En dat waren wel allemaal goede atleten. Want kijk maar in die uitslag. Die lopen wel, daar lopen er wel 8 van, geloof ik, onder de 2:10.
Ja.
Dat komt dan wel allemaal binnen druppelen. En goed, laat het even verder over Kipchoge hebben, weet je wel.
Ja, het was dus die laatste haas gaat weg. Het is 25 kilometer of zo. En daar zag je voor het eerst, ik noem het in de krant in mijn verhaal, grimas grijnzen. Ja. Dat heeft hij al heel vaak gedaan. Maar ik blijf dat een prachtig beeld vinden. Ook omdat niemand dat zo mooi kan als hij. Dat is gewoon, ja, zijn mondhoeken gaan omhoog. Je ziet ook zijn tanden. Je ziet hem eigenlijk lachen. Maar je ziet dat het niet lachen is door een leuke grap in de pacer. Het is gewoon, het proberen te verjagen van de pijn. Hè? Gewoon, en het is wetenschappelijk onderbouwd. Als je lacht, het is tweeledig. Het verhoogt je pijngrens en werkt pijnremmend. Als een soort pijnstiller.
Ja, ja.
Dus op het moment dat je lacht, ga je iets, maar het is natuurlijk een fractie. Maar het is een van zijn manieren om jezelf in de maling te nemen,
trucje,
om door te een trucje. Maar ik vind dat zo'n prachtig beeld. En dat doet hij dan af en toe. En het is ook een grimas. Want je ziet wel degelijk die verbeterheid dan af en toe. Maar ja, het is gewoon weer zoals we zo vaak al een ode aan die loopstijl hebben gebracht. Het blijft zo ontspannen. Ook weer die laatste kilometer. Ook trouwens de kilometer na de finish.
Ja.
Het ziet er gewoon nog steeds mooi uit
niet.
Bij hem.
Hij verandert niet. Hij blijft hij gewoon continu houden. Ja. Dus daarom denk ik dat hij traint voor mij heel veel in een bepaald gebied. Wat hij ontspannen kan lopen. En dat kan, hij kan dus zelfs ontspannen die eerste keer gewoon 14, 15, 14, 10, noem maar op. Dat kan hij gewoon echt heel, heel makkelijk kan hij dat aan. Op de een of andere manier. En hoeveel marathons heeft hij al gelopen? De afstand schijnt geen issue te zijn voor hem. Hij komt een paar keer dat hij net even...
Heeft er 19 gelopen?
Ja.
Waarvan 17 stadsmarathons. Ja. En die andere twee zijn dan Monza en Wenen. Ja. En dan heeft hij van die 17 heeft hij er 15 gewonnen. En Monza en Wenen waren ook een groot succes.
Ja, precies. Ja, en Twente was dan ook nog een beetje een gekke marathon. Die,
ook
die,
nog, die, ja, die klopt. Had nog ja, dus, oh ja, ik weet niet of ik die nu heb meegerekend. Ja, ja. Maar
dat was ook een beetje een gekke race, als het ware.
Ook daar was hij goed, ja.
Ja, nou, zo was hij altijd goed. En je ziet, hij verliest dan een klein beetje. Ik kan me alleen niet aan de indruk onttrekken dat hij toch een klein beetje teleurgesteld was. Dat het niet 2 uur en een aantal seconden was. Dat het toch wel weer 2:01 op de klokken stond.
Ja, zeker. Want
ik denk dat ze daar wel een beetje op gehoopt hadden eigenlijk.
En je, ondanks dat hij natuurlijk niet de man is van het enorm berekenen en alles.
Ja.
Hij liet het niet voor niets toe om zo hard van start te gaan. Hè? Het waren gewoon hele grote plannen. Er was niet per se plan van we gaan 2:01:38 lopen. Nee, hij wilde kijken of er een hap vanaf kon. En hij heeft tot nu toe altijd gezegd van, ik ben de eerste mens geweest die onder de 2 uur heeft gelopen. En iemand gaat dat doen op de stadsmarathon. Ja. Maar dat zal ik niet zijn.
Ja.
Dat is voor anderen. Dus ik denk wel, nu die zo dichtbij was, had het liefst natuurlijk 2:00:59 gelopen. Maar ik begreep er de laatste kilometers helemaal niks meer van. Want op een gegeven moment dacht ik zelfs dat het wereldrecord ineens in de problemen kwam. Want hij liep, dat zal niet waar zijn, maar de kilometertijden die wij bij de tv doorkregen was 3:11. En ja, toen dacht ik, hé, wat gebeurt er nou? Maar toen was die kilometer daarna was volgens mij 2:08 of 2:48, 2:38. Die twee splits klopten niet.
Volgens mij heeft het
Hij liep redelijk steady toch nog wel door. Meer steady dan je op tv vermoedde.
Volgens mij met die tracker te maken. Want als je zelf meeklokt, zeg maar, van kilometer tot kilometer, wat je kan zien, dan kom je wel goed, kom je wel goed uit. Maar daar had het wat mee te maken. Maar je ziet ook zo'n klein dipje, die overkomt hij dan op een gegeven moment wel weer. En dan trekt hij het wel weer door. Maar ja, kijk, zij zijn 's morgens ook opgestaan. En de benen zijn goed. En ze hebben van, joh, het is nu of nooit. Weet je, je hebt eigenlijk niks te verliezen.
Ja.
Weet je, dus je moet gewoon doen. Maar als het gebeurt, gebeurt het. Maar laat het maar. Ik denk dat echt, laat het maar gebeuren.
Ja.
En dan zien we wel waar het schip strandt.
Ja.
En hij kan dat zo goed opvangen. Ja. Maar ik hoopte daar een klein beetje op. Ik denk, nou, weet je, het is toch weer een grens die je doorbreekt. Weet je, als die 1 er vanaf is, dat de 2:00:00 een beetje is. En nu moet je maar weer eigenlijk gewoon ja, weer een jaar wachten, zeg maar, om die omstandigheden te krijgen. Want ja, ik zie geen andere marathon waar dit gelopen gaat worden. Ik zie dit niet in het voorjaar in Londen gebeuren of zo. Dat,
nee.
Daar zijn die omstandigheden, het parcours wel net niet naar om volgens mij zo maximaal te presteren. En dan moet hij ook wel weer gewoon helemaal top zijn.
Ja, en ergens had je natuurlijk al het gevoel van hij gaat al die majors proberen te winnen.
Ja.
Maar nu maakte hij toch weer een uitstapje naar Berlijn. Nou, hij zal ook de Olympische Marathon in Parijs gaan lopen.
Maar zou hij niet stiekem gewoon in november in New York aan de start staan?
Ja, het zou zomaar kunnen.
Het zou mij niet verbazen.
Ja, het zou
als hij goed kunnen. Herstelt. Ik zeg niet dat het zo is, maar dit is redelijk vroeg, september. Hij heeft New York nog nooit gewonnen. Chicago volgens mij ook niet, maar dat komt iets te vroeg.
Je weet dat het tempo
dat zijn de enige twee die hij nog
lager ligt in het begin.
Ja, daarom. Ja. Dus, en New York is begin november, dus dat is nou, oktober, 2 maanden.
En hij wil het lijkt mij een. Het kan tegenwoordig, hè? Zeker ook op de nieuwe schoenen met de betere herstel. Ook ja. Gewoon goed je voeding onderweg en na afloop in orde hebben. Dus het zou mogelijk kunnen zijn. Maar waardoor ik er zeker vertrouwen in heb gekregen, is gewoon die minuutjes na de finish. Die Patrick Sang haalde even het kwel van zijn mondhoeken vandaan. Even vierde die een feestje met de Keniaanse fans die aanwezig waren in Berlijn. En toen liep hij eigenlijk alweer heel triomfantelijk zo een beetje heen en weer bij de Brandenburgertor.
Met de vlaggen zo op en neer, helemaal prima.
Ja. Ja.
Maar winnaar heeft eigenlijk nooit zoveel pijn in zijn benen natuurlijk.
En nee, maar dit was wel heel erg
extreem. Ja. Het is niet dat je naar zijn wereldkoor gelopen en je ziet dat hij helemaal steen kapot zit en niet meer op of af kan. Nee. Dat was het geval niet.
Nee. Hey, en dan nog één ding, want het wordt natuurlijk totaal overschaduwd. Maar die race bij de vrouwen.
Ja,
is de derde tijd ooit, hè?
Ja, niet normaal.
Tigist Assefa.
En die loopt een negatieve split van een minuut bijna. Hè?
Ja, kijk, dus eigenlijk was dat een race uit het boekje.
Dat is eentje uit het boekje, ja. Ja, zeker.
Maar de 28-jarige vrouw, eerlijk gezegd niet één van de grote namen op het moment in de marathonwereld. Hè. Zat er wel degelijk al tussen en alles. Maar ik bedoel, voorheen alleen Brigitte Kosgei en Radcliffe sneller.
Ja.
Dit was echt wel, kijk, het is nog wel even verwijderd van de 2:15:37. Of nee, dit is 2:15:37, maar het zit nog wel even verwijderd van het wereldrecord. Ja. Maar het was wel echt,
niet ver.
Kijk, 1,5 minuut erboven die toptijd van Kosgei. Ja.
En wat opvallend is, die meiden die zo hard lopen, zit allemaal bij hetzelfde management. De Italiaanse manager, Gianni De Madonna, goede marathonloper zelf ook geweest, of een relatief goede marathonloper, die al jarenlang heel veel met die dames bezig is. Je wint onwijs veel grote major marathons met de dames. Dus op een of andere manier doen ze daar wel iets goeds met die vrouwen. Want dit is ook echt mooi atleten, lange benen, goede loopstijl. En eigenlijk ook een beetje hetzelfde als Kipchoge. Kwam heel goed over de streep. Naderhand ook wel heel makkelijk even publiek bedanken en alles. En ja, jongens, 2:15. En wat het mooie is, ik stond langs de kant. Dan zie je echt nog wel hele goede mannen. Die echt gewoon, weet 2:15. Weet je, komen dus mannen 2:16, 2:17. Japanners, weet ik veel wat. Ja. Alle landen die ze gewoon helemaal uit de naast lopen. Echt super blij over de streep. En is gewoon die eerste dames al binnen. En in 2:18 komen er nog weer 2 vrouwen binnen. Ja. Dan lopen er gewoon 4 echt easy onder de 2:20.
Ja.
Die
maar,
grens.
Maar volgens mij, die Assefa, ze loopt 20 minuten van de PR af.
Ja, dat is gewoon. Ik weet niet wat ze op de halve had staan.
Ja, waarschijnlijk zal het zo.
Dat sowieso. Maar die grenzen worden gewoon enorm, enorm, enorm verlegd. En ja, waar het allemaal mee te maken heeft, het zal met voeding, het zal met schoenen te maken hebben. Ik zeg nogmaals, omstandigheden waren maximaal. En als je dan zelf ook goed bent, dan kan dat.
Ja, en het maakt ook wel gelijk. Ik ben gelijk benieuwd naar het najaar. Butter stipt het ook al aan met Valencia. Ja. Waar Guidei aan de start gaat staan. Die gaat er debuut maken op de marathon.
Okay, ja.
Ja, als er momenteel in de baanatletiek eigenlijk 1 snelle diesel is. Hè, want bij Sivan Hassan heb ik altijd het idee. Die is heel goed qua duur. Maar het komt nog voort uit de snelheid van de kortere afstanden. Van de 1500. Dat zie je ook bij die clashes die ze dan hebben op de 5000 en de 10. Bij die Guidei vind ik het toch andersom. Ja. Die is eigenlijk bij zo'n 5 en zo'n 10 ook goed. Maar dat zit al meer vanuit de kracht van de 15 kilometer, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd als zij in Valencia de marathon
de vraag is of ze een goede marathonloper kan worden. Dat is altijd echt maar afwachten. Ja. Want er zijn genoeg halve marathonlopers die echt super, super hard lopen. Ja. Jongens die onder de 58 hebben gelopen, of 58 blank, die er niet uitkomen op de marathon.
Ja. Ik dus heb moet het bij haar wel vertrouwen.
Ja, nou ja, maar we moeten het, ik vind wel een marathon, moet het altijd wel eerst eventjes even zien voordat voordat het gaat gebeuren. Maar ja, dan is Valencia wel een goede plek om je debuut te maken, om dat te doen. Maar ik vond het echt wel opvallend om te zien hoeveel atleten zeg maar onder de 220 tegenwoordig lopen. En zelfs onder de 230, maar onder de 220. Ah, dat komt allemaal met bosjes komt het binnenvliegen, man. Het is echt gewoon het lijkt wel of er gewoon helemaal geen respect meer is voor die tijden.
Ja, maar dat zeg jij. Maar kijk, ik vind het natuurlijk waanzinnig hoe hard zo'n vrouw loopt. Ja. 2:15, waanzinnig hoe hard zo'n Kipchoge loopt. 2:01. Alleen daar kan je jezelf niet aan spiegelen. Toch? Dat is gewoon, is iets, dat is heel bijzonder om naar te kijken. Maar het gaat eigenlijk je voorstellingsvermogen te buiten. Maar wat ik dan wel tof vind, of ook tof vind, is om juist zeg maar bijvoorbeeld die gasten te volgen die zo de 220 proberen te doorbreken. Maar ik heb, want een paar van die gasten tegenwoordig met Strava en zo, het maakt niet uit of iemand uit Zuid-Afrika komt of uit Australië. Je kan gewoon zo'n gozer volgen en zien hoe die traint. En juist zeg maar de sub-elite lopers, die zetten gewoon alles op social media.
Ja.
Want daar, die hebben ook geen geheimen meer. Dus ik heb een paar van die mannen gevolgd die de 220 probeerden te doorbreken. En dan zeg jij, ze hebben geen respect meer voor de afstand. Maar die lopen ook gewoon 160, 170 kilometer in de week. De laatste 12 weken voor de marathon. Dat is gewoon eigenlijk een topsportvoorbereiding. Ja. Alleen je bent net niet zo goed om er echt je geld mee te verdienen. Of om er echt je... Ja. Maar ze zijn allemaal bloed fanatiek. Ja. En dat is echt mooi, want dan zie je ook... Je had Nick Bester, die heeft volgens mij ook een eigen YouTube-kanaal. En die zet dan gewoon de 8 weken voor de marathon. Elke week zet hij een vlog online met een beetje wat voor trainingen die heeft gedraaid. Die kwam nu 9 seconden tekort.
Ja,
2:20:09.
Ja,
dat is echt. En dan gelijk alweer dan in Sevilla. Februari. Ja, gewoon gelijk zoiets van...
Ja. Ja, dat zijn grenzen die doorbroken moeten worden. Ja. Maar het zijn er gewoon heel veel. En ik heb op een gegeven moment heb ik net eventjes... Je had daar zo'n truck waar je op kon staan boven. Toen heb ik boven eventjes 10 meter voorbij de finish staan kijken. En dat vind ik eigenlijk ook wel een fascinerend ding. Is dat. Dan zie je de mensen dus... Normaal gesproken wil je de mensen over de streep zien gaan. Maar dan zie je ze bij de streep zie je ze doorkomen. En dan zie je dus zeg maar de kotsbrigade die komt dan even op gang. Dus,
dat vind ik mooi om te zien.
Dat vind ik mooi om te zien. Hebben ze een mannetje of 4.
Ja.
Die hebben ze specifiek hebben ze ingehuurd. En die hebben zaagsel. Hebben ze die emmers met zaagsel bij zich. En die zijn continu... alleen maar bezig om al die kots van iedereen die over zijn nek gaat, over die streep komt, om die zeg maar gelijk weg te werken. Ik had het nog nooit gezien. Hele interessante gebeurtenis.
Ja.
Met allemaal emmertjes hebben ze bij zich. Mensen gaan over de nek, moeten zo snel mogelijk weggehaald worden. Hop, en dan gaat de volgende zooi gaat er weer uit. Gelijk dat zaagsel eroverheen wegvegen. Nou, ze hebben het nog niet weggeveegd. Of de volgende komt er al. Als ze het niet wegvegen, dan is echt voor de mensen die met een half uur of 3 kwartier later komen, is één grote glijpartij. Weet je wel, een soort Atlantische zee in de lucht wat er gaat gebeuren daar. Maar het is... En ook de manier waarop mensen over de streep komen. Weet je, dat is echt leuker om. Dus ze komen over de streep en je staat er gewoon 10 meter na. En de een die gilt, de ander dondert gelijk onderuit. En de ander die hangt echt als een dooi over de hekken heen. Vervolgens de een het in zijn broek gescheten. Het is echt. Het is één grote. Ja. Het is één grote medische ellende wat er over de streep komt. Heerlijk om te zien.
De kotsbrigade.
Ja, nou ja,
schat, hoe was het op je werk?
Ja
ging wel.
Zeker 4 en ik denk wel 6. Want er waren 2 kanten dat je kon zeggen. Ik denk wel 6 man die continu bezig waren met emmertjes met zaagsel.
Ja, goed.
Om die hele inhoud, die de maaginhoud, iedere keer een beetje weg te werken. En dan moet het allemaal zo snel mogelijk doorgeschoven worden. Want mensen moeten er weer uit.
Ja.
Maar het was mooi om te zien.
Je hebt een topweekend gehad.
Zeker, zeker. Zeker. Hey, en tot wanneer heb jij gekeken? Want je hebt het over van, ik heb die marathon liggen kijken. En ik heb, nou, je zag die eerste dame ook naar binnen komen. Maar volgens mij, hoe laat was de start van de CPC? 3 uur?
Niet. Half drie.
Altijd.
En er was 1 nadeel aan het kunststukje van Kipchoge in Berlijn. Dat was dat ik de startblokken uit moest. En een verhaal moest tikken.
Moest tikken, ja.
Kijk, in principe...
Ik kon moeilijk zeggen hier van... sorry, maar...
Ja, kijk, bij geen wereldrecord... Had er niet per se een groot verhaal over de marathon in de krant moeten liggen. En kijk, het hing in de lucht. Maar het heeft wel vaker in de lucht gehangen. Het was toch alweer 4 jaar geleden. Dus ik ging ervoor zitten. Ik wist dat de kans erin zat. Maar ik kreeg toch al gauw door van... ik moet waarschijnlijk straks een verhaal gaan maken. Dus ik zat te appen met Martijn, mijn chef. En dan krijg je door 550 woorden. Nou, die ga je niet al zitten tikken tijdens de race. Je gaat gewoon even goed zitten kijken.
Net als je voetbalcollega's die gedurende de wedstrijd... eigenlijk al het stuk getikt hebben. Ja, maar en als dat er dan is... nog een doelpunt valt in de laatste minuut... dat je het een beetje bijstelt.
Ja, maar dat is s'avonds...
dus dat hoor ik altijd terug van de jongens.
Ja, zeker. Maar dat is als s'avonds de aftrap om 9:15 is... en dan eindsignaal net over 22:30... en 22:45 moet die krant naar de drukker. Ja. Er is gewoon geen tijd te verliezen.
Nee, maar goed, je had ook geen tijd te verliezen,
nee,
toch?
Okay, dus maar
die gaat al halverwege zitten. Die ziet die doorkomst. Die gaat halverwege is die koppel aan het verzinnen.
Ja.
Niet.
Ja.
Zo werkt het niet.
Nou, die had ik toch inderdaad wel... die ging over het Grimasgrijzen. Dus die had ik inderdaad al bij kilometer 25 bedacht. Dus je hebt me... en de eerste twee alinea's, die zaten toen ook al in mijn hoofd.
Ja.
Dat was over het verdrijven van die pijn en alles. Nee, maar dus... kijk, ik zou om 12:40 zou ik bij Leuvenhaven de metro instappen. Ja, en dan zou ik 1,5 uur voor de start... in Den Haag aankomen, zouden we naar de Run-to-D Den Haag. Ja. Konden we omkleden, tas afgeven. Ja. En dan zaten we met alle pakkers in de voorste wagon van de metro. Ik weet niet of een metro een wagon heeft, maar de voorste...
Ja, zoiets.
Ja.
Treinstel, wagonstel.
Ja, voorste gedeelte.
Voorin.
Ja, voorin. Voorin de metro. Maar kijk, eerlijk gezegd... ik heb natuurlijk de afgelopen 10 jaar wel vaker een verhaal over de marathon gemaakt. Het was ook prima. Alleen toch... ik was uiteindelijk 5 minuten. Ik zat niet te haasten of zo. Ik zat niet op hete kolen. Maar ik zette een punt achter dat verhaal. En 5 minuten later ging de deur uit. En daarvoor ook nog, weet je wel, even 4 boterhammen naar binnen, koffie. Kijk, het lekkerste is natuurlijk gewoon als je in al die uren daarvoor alleen maar aan je eigen race in de CPC kan denken.
Nou, en misschien heel... maar dit kan toch ook motiverend hebben. Ik vind het wel motiverend om dit te zien.
Nee, maar ik denk voor heel de CPC-starters werkte dit motiverend. Maar ja, ik moest wel gewoon nog even aan de bak. Was niet ideaal. Maar dat had eigenlijk geen reet te maken met mijn mindere optreden.
Je toch niet een heel klein excuus aan het opbouwen,
toch? Nee. Want ook in Den Haag was het weer geweldig. Er stond een zuchtje wind. Maar
niet veel volgens mij.
Nee, niet veel. Temperatuur was goed. Van tevoren niet koud, niet warm. Tijdens de race ook niet. Het was gewoon echt een mooie loopdag. Want het was... Dit was nou precies, zeg maar, het weer was natuurlijk al omgeslagen. Maar op zondag liet het nog even een soort vleugje zomer zonder warme temperaturen zien.
Nee,
dat was gewoon goed. Dus daar lag het allemaal niet aan. Maar ik had natuurlijk hier geroept hoe dit dat ik voor de 1:08 wilde gaan.
Nou, wat realistisch was.
Ja, want kijk, realistisch. Want kijk, eind juli loop ik 1:09:45. Maar met minder halve marathon trainingen in mijn lijf. 5 dagen daarvoor teruggekomen uit de VS. Sindsdien echt wel naar deze CPC toegewerkt. Met nog, waar jij naast stond, een hele mooie 5 op de baan. 14:53. Met de snelheid zit het wel goed.
Solo.
En ik had nu in de 2 trainingsweken ervoor... dus niet de laatste week, maar die 2 weken daarvoor... van een 8x1600 op doeltempo 3:13 naar 4x3,2. Net iets meer dan 10 minuten. Op het tempo. En dat ging echt goed. En de laatste week voelde ik me niet super. Maar goed, er was ook niet echt wel wat aan de hand. Dus dan vind ik niet dat je gelijk moet gaan zeggen... oh, het wordt niks. Ik ga mijn ambitie bijstellen. Ik bedoel, ik heb ook hele goede races gelopen... als je de 3 dagen ervoor een beetje denkt van...
Ja,
nou,
daarom. En bij de doorkomsttijden die je moet lopen op de 5 kilometer... zijn voor jou moeten niet een al te groot probleem zijn, normaal gesproken.
Ja, en ik had Michel Butter 2 dagen van tevoren aan de lijn. En die zei wel nog van, kijk, het is gewoon strakke ambitie. Dus ga niet de 5 kilometer ervoor steeds al 5 seconden eronder zitten. Je mag best beginnen in 3:08 of 3:10. Ja. Maar pak daarna de 3:13 op. En dan is het ook prima als je 3:14, 3:15, 3:16 loopt. Mits je maar in een mooi groepje zit. Ja. En dan kan je altijd dat tweede deel nog. Dus nou, eigenlijk zo ging het ook. Gewoon start in 3:10. Daarna een groepje vinden. En we waren 3:13 aan het lopen. 3:15, 3:16. Maar het ging al niet zo makkelijk als het zou moeten. Weet je wel, als je 3:15 loopt... Ik heb eerder dit jaar een 10 kilometer gelopen. En toen we toen rond de 3:12 gingen lopen... was ik aan het herstellen van een snellere kilometer daarvoor. En nu voelde het niet Het voelde niet zo lang. Het voelde niet op mijn gemak. En toen vanaf 6 kilometer kwamen er steken bij, hier rechts. Mm-hmm. Ja, en vanaf dat moment heb ik gewoon niet meer lekker in de wet. Ja, alsof je heel de problemen aan het oplossen bent.
Kon je niet
vanaf
komen van die steken?
Nou ja, kijk, ik heb niet...
Helemaal
ik heb,
doe je een klein stapje terug en dan...
Ja, ik heb niet 15 kilometer met steken gelopen. Ja. Maar wel regelmatig terugkerend. Ja. En ik ben daardoor zo verkrampt gaan lopen...
Ja.
Dat ik de laatste 5-6 kilometer, maar dat is toch nog wel 20 minuten.
Ja, maar als op een halve marathon, is dat, die ga je wel merken. Ja, als je er goed in zit.
Op een gegeven moment zat heel mijn rug vast. Ik denk gewoon omdat ik van alles en nog wat heb geprobeerd om maar van die steken te komen. Ja, je voelt ook dat je niet lekker ontspannen aan het lopen bent. Maar dat bleek ook in die laatste kilometers. Dat eigenlijk toen waren de steken niet meer het probleem, maar gewoon heel mijn lijf dat vast zat. Normaal, hoe diep ik ook ben gegaan, je kan gewoon uitlopen. En nu, ik heb 1,9 kilometer uitgelopen, 10 minuten. Heel mijn bovenlijf was...
Ja, maar je
het was gewoon
je met bepaalde spanning op een gegeven moment... De hele ontspanning is eruit. Dat ga je gewoon merken als je lijf niet kan ontspannen.
Maar het is... Kijk, je zei van, kon je het er niet uitlopen met een stapje terug? Maar ik heb wel 4-5 stapjes terug gedaan tijdens die race. En elke keer kwamen er weer mensen voorbij... bij wie ik weer niet kon aanhaken. Of maar heel kort tijdelijk. Terwijl daar echt wel fases in hebben gezeten. Kijk, je gaat op 3.13 weg. Dan loop je op een gegeven moment laag in de 3.20. Maar op het laatst liep ik kilometers 3.35, 3.36. Dat zijn mijn langzaamste kilometers tijdens mijn 2.28 marathon.
Ja.
Ja, die heb ik nu na 16, 17, 18 gelopen. Ja, daar word je echt niet blij van natuurlijk.
Nee,
en het was niet, want ik heb ook wel eens... ik had het idee, kijk, je kan ook op een gegeven moment met je pet ernaar gooien. Maar ik heb echt dingen geprobeerd, weet je wel. Ik denk, ik ga op het publiek letten. Want heel Den Haag was voor mijn gevoel naar buiten gekomen. Het was echt een mooie loopdag. Dus ik probeer er af en toe van te genieten. En dat je even weggaat bij de problemen die je hebt. Maar ja, ze waren te groot. Ja. Maar ik baal wel echt. Zeker ook na de finish. Want ik kom over de streep in 1:11:52.
Ja,
kijk. 2 jaar geleden, toen wij net met deze podcast waren begonnen... hadden we hier een maand de Polonaise gelopen. Want daar hebben we een keer een hele aflevering over mijn 1:14 in Maasluis gemaakt. En daar was ik toen...
hier een beetje gedeprimeerd.
Ja, daar was ik toen echt heel trots op. En dus het zegt wel iets. Alleen ja, als je van 1:09:45 al hebt staan... als dit eigenlijk je hoofddoel van de zomer is... er komt ook geen najaarsmarathon meer aan. Ik wilde hier echt vlammen... Nou, zeg maar, mijn soort van nieuwe niveau waarop ik al een tijdje aan het trainen ben. Wat betreft de halve marathon dan in elk geval. Ik weet niet of ik nu per se een veel snellere marathon zou neerzetten. Maar wel voor waar ik voor getraind heb, de halve marathon. Ik had er echt wel goede hoop in. En dan krijg je dit. Ja, ik was wel echt teleurgesteld. En want ik weet dat er...
gezien datgene wat je ervoor gedaan hebt.
Ik weet dat ik er veel... Ja, ik heb niet voor niets negen keer getraind soms in een week.
Nee, dat doe je heel veel. En weet, ik vind dan moet je jezelf... dan wil je jezelf belonen. En dan komt het er niet uit. En dat bij mij ook wel eens gebeurd. Maar dat is ik vind het echt wel een onwijze teleurstelling. Zeker voor datgene wat je erin gestoken hebt. De tijd. Denk ik, godsamme, doe ik het nou hier allemaal voor? Weet je wel? Dus dat, ja, ik snap het wel. Maar goed, het hoort er ook bij dat het een keer zo is. Weet je? En ja, misschien toch eventjes kijken naar wat de oorzaak is op de een of andere manier. Want je zag wel het groepje waar je in zat. Zaten toch een paar jongens in waar je mee getraind hebt die wel die 1:08 lopen. Dus, en die moet jij ook gewoon kunnen lopen. Zeker gezien de basis die je hebt, de kilometers die je gemaakt hebt. Alleen het komt er nu niet uit. Dus het is niet bij de pakken neerzitten. Gewoon voor jezelf misschien toch eventjes met Guido en met...
Michel en René, ja zeker.
Je zei van, ik voel me niet helemaal top. Klein beetje verkoudheidje of wat dan ook.
Ja, dus van tevoren had ik het idee van de echte frisheid.
Met inlopen, merk je met inlopen?
Nee, inlopen was prima. Was goed. Ja, daarom ging ik ook uiteindelijk... Inlopen was gewoon goed, ik had er zin in.
Want ik zag die eerste 5, ik had even bij die tracking... Ik kon even snel tussendoor die tracking kijken, zag ik doorkomen. 16:16 of 16:18 of zo. Ik denk, nou, dat is prima. Weet je, dat is gewoon... Wij hadden net 49 blank tempo op de 15 kilometer. Nou, dan moet je het mee kunnen halen.
Het is hard, maar het was een beetje wat ik wilde lopen.
Dat moet je lopen om het uiteindelijk te doen. Dus ik dacht van, nou, niet zo'n probleem. Maar toen zag ik, daarna heb ik altijd niet meer gekeken. Zie je eindtijd, denk, oh, wat is hier gebeurd?
Ik zat nog met Björn Koreman te appen. Want daar had ik toevallig twee dagen eerder had ik hem aan de lijn. Want hij had... ik kreeg door dat hij onderweg was naar de rechtszaal in Rotterdam. Oh ja, ja. Bijgestaan door Peter Schouten, ja. De bekende en inmiddels ook helaas zwaar beveiligde advocaat.
Ja.
Want anderhalf jaar geleden heb je die winkeldiefstal, ja, die hij ziet gebeuren. Hij houdt die vent tegen. Hij houdt die vent tegen achter een deur. Die gozer die geeft een zwik aan en hij breekt twee ribben, geloof ik.
Ja.
Waardoor hij uiteindelijk niet een nieuwe poging kan doen, nee, om zijn
ambities eigenlijk.
Om zijn tijd aan te scherpen. Dat kost hem wellicht te spelen. Misschien ook niet, maar wellicht wel. In elk geval wordt zijn kans ontnomen om aan Enschede mee te doen en die tijd te verscherpen. En hij heeft die rechtszaak gewonnen. Dat is een beetje berekend. Wat heeft hij gemist qua stipendium? Ja, en
beetje schadevergoeding.
Schadevergoeding. En maar dus hij appte van echt balen, want je weet ook dat het erin zit. Ja. Het ergste waren gewoon die hevige steken. En daar heb ik eigenlijk, ik heb dat wel een keer sinds dat ik 6 ben met lopen gehad. Maar ik hoor daar mensen regelmatig over. En ik heb dat gewoon, ik kan me de laatste keer dat ik dat heb niet eens herinneren. Dus ja, ik heb dat gewoon nooit eigenlijk. En ik heb maar hij zei, probeer toch te kijken waar het in zit, waar het aan kan liggen. Ja, ik heb zeg maar qua wedstrijd, pasta, ontbijt, lunch. Het is gewoon routine. Ik heb niks anders gegeten dan wat ik normaal eet. Ik heb niks anders gedronken dan wat ik normaal voor wedstrijden of trainingen doe. Ook qua hoe lang daarvoor. En geen gekke warming-up. Geen gekke spanning. Het enige.
De eerste 3 kilometer werd er niet gepraat in de groep. Of weet ik veel wat. Of
nee, niks.
Wanneer kwam het
op? Het enige is gewoon bij 6 al. En echt regelmatig terugkerend. En ook dat het soms één of gewoon een kilometer blijft hangen.
Ja.
Ja, dat duurt het zo lang. Ja. Elke pas doet pijn.
Een hartslag, was die gek of niet?
Weet ik niet. Want kijk, ik weet niet hoe dat voor andere mensen geldt. Maar als ik geen borstband draag.
Oh, je had geen borstband,
dan kan ik mijn hartslaggegevens weggooien.
Ik zag namelijk op de Strava ging alle kanten uit die hartslag. Dus,
ja, maar dat is pols.
Ja, ik weet niet of
polsmeting bij mij slaat helemaal nergens
op. Je hebt altijd je borstband om.
Dus, bij trainingen wel, bij wedstrijden niet.
Ik weet niet om. Nee.
Of het moet echt een trainingswedstrijd zijn, precies. Dat je iets uit die gegevens wil halen. Ja. Maar ja, ik draag bij wedstrijden geen hartslagband. Nee. En ja, dan kan ik er eerlijk gezegd echt helemaal niks mee met die gegevens.
Tempo was ook steady in de groep, zag ik die eerste kilometers. Dus dat was ook niet niet het ding.
Dus kijk, het enige is gewoon, na afloop baal je. En dan denk je, ja, dit was wel gewoon echt een mindere dag. Gewoon niet het gevoel in mijn lijf wat ik de laatste weken had. Plus dan die steken waarvan ik niet weet waar het vandaan komt. Ik had ook een beetje hoofdpijn. Dat vond ik ook al zo vreemd na afloop. Dat heb ik niet. Ja, maar de volgende ochtend en nu nog, mijn neus zit een beetje vol. Nou, dat is het enige dat er wellicht onderhuids al een soort. Ik ben niet zwaar ziek, maar dat er een virusje of iets heel licht. Ik weet het niet. Maar in elk geval, ik ben gewoon niet topfit. Dat is het.
Ja, dat is
voorlopig de conclusie die ik kan trekken. Ja. Gewoon dat de fitheid en vorm die ik had, dat die er deze dagen niet is. En dan is het ook wel. Kijk, dan ga ik inderdaad niet 2 minuten van 1:09:45 afhalen. Als je een mindere dag hebt. Dan wordt het gewoon ineens een heel lange, zware halve marathon. Ja.
Maar er zijn geen plannen voor 7 Heuvelen of weet ik veel. Of,
Dus dat is het gekke.
De vorm die je hebt. Die is niet van vandaag op morgen in één keer verdwenen natuurlijk. Want je kan wel verdwenen, maar de basis heb je wel.
Ja, nee,
dus het is ook een kwestie van dit overkomen. En
ergens zit je nu van waar zijn die trainingen goed voor geweest. Ja, maar dat is een heel kleine gedachte. Want eigenlijk zit je in de metro terug ook al van. Ja, waar kan ik revanche nemen? Weet je wel? Welke wedstrijd kan ik laten zien dat het wel gewoon voor jezelf, weet je wel? Je hebt er gewoon veel ingestopt. Dus je wil er ook gewoon wel wat voor terugzien. Maar kijk, het is gewoon niet handig om nu over een week of over 2 weken dan nog een halve marathon te gaan lopen. Kijk, het is bijna 4 minuten langzamer dan ik van plan was. Maar het heeft ook echt wel veel energie gekost.
Ja, hoe voelen de benen nu?
Ja, nou, ik heb gewoon wel. Dus ik heb niet.
Zware benen wel.
Ja. Ik heb daar gewoon niet op mijn gemak rondgelopen. Ja,
er zit
echt
gewoon iets niet goed in het lijf.
Nee, echt niet.
En je bent misschien ben je ook net over de top heen. Dat kan ook. Nou, weet dus je voor hem. En weet je, dan kan je nooit wekenlang vasthouden. En het kan misschien zijn dat hij net iets te laat is gekomen.
Maar dat is natuurlijk wel echt niet handig. Dat je op de wedstrijd die je rood omcirkeld hebt, daar wil je op je piek zitten. En daar wil je er niet overheen zijn.
Daarom is het wel goed om wel terug te gaan kijken straks.
Ja,
weet je,
zeker.
Wat heb ik nou gedaan?
Ja.
En ben ik ergens... ben ik net over mijn top heen bijvoorbeeld? En misschien moet je het daar op een gegeven moment wat aanpassen. Maar kijk, die basis is niet weg. Dus het is nu ook een kwestie van herstellen. En dan weer oppakken. Ja. En voelen het moment, zeg maar, aanvoelen dat je denkt... ik loop weer een training waarbij alle passen raak zijn... waarbij ik me weer sterk voel.
Ja.
En dan kan je weer denken van... nou, weet je, misschien moet ik wel eens aan een wedstrijdje denken. Maar
ik denk dat de meeste fanatieke lopers wel herkennen... van kort na zo'n wedstrijd... Dan, echt wel teleurstelling. Maar je denkt ook al wel heel gauw van... Wanneer ga ik die kans pakken? Ja. En dan wil je bij wijze van spreken de week erop of de week daarop. Maar ik denk toch dat ik ga het niet al te gejaagd najagen. Ik ga gewoon... weet ik veel. Over 3-4 weken zal er misschien wel weer een keer een wedstrijdje zijn. Ik sta inderdaad ingeschreven voor de 7 Heuvelenloop. Ik sta ook ingeschreven voor de 10 over 3 weken bij RA.
Die baanwedstrijd.
Ja, ja. En 7 Heuvelen lopen inderdaad, half november. Alleen dat is volgens mij ook deze een schaatsweekend in Tielf. Dus moet ik even kijken of het werk technisch kan. Bruggen lopen natuurlijk.
Ja,
daar
komen er genoeg aan.
Er komen
en
nog,
je over het algemeen moet
ik
zeggen...
Ik ga gewoon even terug naar de tekentafel, maar er zit geen haast achter.
Over het algemeen lever jij gewoon. Dus het is niet zo dat je er gelijk uit ligt.
Nee.
Weet je hebt gewoon een paar plusjes achter je naam. Eén minnetje nu eventjes.
Even
één
minnetje.
Eén minnetje.
Ja.
Maar die vergeven je. Dus
nou, het is
ik hou je nog, weet je, ik hou plekje voor je vrij. Zo. Dan wil je het weer zo zeggen.
Ik heb natuurlijk vanaf juli gewoon best wel een aantal echt goede wedstrijden gelopen. En dan hoop je eigenlijk dat de belangrijkste echt goed gaat. En dat wil je ook. Maar we moeten de rest ook niet vergeten. Maar ik baal er wel echt van.
Ja. Ja, maar dat mag. Dat zou niet goed zijn als je dat niet deed.
Nee.
Ik vind je mag van een wedstrijd die niet goed gaat, moet je doodziek zijn.
Het was diezelfde dag, werd in Tilburg gelopen.
Ja.
Tilburg 10 miles.
Nou ja, maar dat was ook een
beetje... De meeste Nederlandse toppers stonden daar aan de start.
Ja.
Want het werd best goed gelopen bij de CPC. Maar de meeste toppers, ik bedoel door de Nederlanders die er waren. De meeste toppers waren in Tilburg.
Ja, ik zag het ook. Maar het was natuurlijk een beetje...
Uitgestelde editie.
Het was een uitgestelde editie. Het was een matig veld. Want ik bedoel, een CBC waar niet onder het uur gelopen wordt... dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Er zijn jaren geweest dat er 10 man onder het uur liepen... en nu helemaal niemand. Maar het is dezelfde organisatie, hè? Waar het Tilburg 10 miles en CBC is allebei Golazzo. Die hadden twee evenementen te coveren op de een of andere manier.
Ja.
Dus daar zal het misschien deels aan gelegen hebben. Maar ik vond het ook. Het was matig bezet. En er werd in ieder geval wel weer... In Tilburg werd hard gelopen. Want ik vond bij de dames stonden ook gewoon... De beste dames stonden daar op de 10 kilometer aan de start. Hè?
Ja, precies.
Die hadden natuurlijk vorige week... twee weken geleden alweer Dam-to-Dam-loop gedaan.
Ja.
En daar aan de start gestaan. Het lijkt wel of Diana van Essen langzamerhand... ook een beetje aan de weg carrière aan het begin is.
Kan het wel in elk geval.
Nou, dat is wel duidelijk. Goede 10 mijl, goede 10 kilometer.
Ja.
Roept ook al van... nou, ik denk dat ik het wel leuk vind om in de toekomst de marathon te lopen.
Ja.
Dus,
even mee wachten nog.
Ja, zou ik zeker
maar
doen.
Wel mooi.
Zou ik zeker doen. Aan de andere kant... 23 jaar is tegenwoordig een leeftijd... dat je rustig kan debuteren op de marathon. Hoor.
Ja.
Ik bedoel, in andere landen wordt er niet meer gewacht.
Nee, precies. Ja. Hey, en het voordeel wel van al die snelle vrouwen in Tilburg... was dat mijn groepsgenootje bij PAK, Pauline van Donkelaar... gewoon teletext heeft gehaald.
Ja, wat liep zij?
Kort onder de 1.20, ja. Nieuw PR op de halve.
Ja, ik zag Steffi ook onder de 1.20.
Precies, dus, en dan sta je gewoon op teletext dezelfde avond.
Zit je er gewoon bij.
Dat is goed, hè?
Wat dat betreft doet de ploeg van René Kuijs, die doet het...
Uitstekend.
Die doet het goed, hè?
Ja.
Ja, ja.
Mooi, toch?
Ja, zeker. Heb je René's nieuwe uitdaging er eventjes gezien? Want die heeft ook wel weer een mooie uitdaging eventjes, toch?
Wat dan?
Die gaat die backyard backyard ultra gaat hij doen.
Ja.
Het wereldkampioenschap backyard ultra wordt in Gorinchem gehouden.
Ja, ja. En ik had gisteren, dit wordt heel verwarrend. Ik had gisteren contact met de andere René Bleuanus van de Pacer logo.
Okay, ja.
Die zich
die
ook
organiseert het, hè?
Precies.
Dat is de man.
En die had een soort meeting gehad en die gaf de namen door van de Nederlandse WK ploeg, zeg maar.
Ja.
En ze gaan geloof ik voor 48 uur.
Ja.
Dus dat je gewoon twee dagen achtereen die rondjes van 6,7 gaat lopen.
Ja. Want even voor de uitleg. We hebben er al wel eens over gesproken.
Ja, al een paar keer.
Het is een rondje van 6 kilometer.
6,7 of
6,7 kilometer.
Ja, ja.
Je start zeg maar, op het hele uur.
Ja.
Je loopt die 6 kilometer. Je hebt rust totdat de klok weer slaat voor het volgende uur.
Ja.
En je gaat weer aan de start. En dan hebben ze de verwachting dat... de winnaar dat inderdaad ongeveer 48
uur kan volhouden.
Ja.
Om 6,7 kilometer binnen een uur af te leggen.
Ja.
Dat is wel bizar. Hè?
Ja, echt bizar. En je krijgt natuurlijk ook gewoon slaaptekort en alles. Hè? En ik ken het van die documentaires. Het is gewoon bij slaaptekort. Op een gegeven moment gaan mensen hallucineren en zo. Laatst die Belg, die was op een gegeven moment tegen een prullenbak de weg aan het vragen, weet je wel. Bij zo'n, ja, dat soort dingen.
Ja, maar dat gebeurt er ook. Op het moment, ik bedoel, kijk zelf als je dit slaapt of weet ik veel wat. En je wordt soms wakker, weet je ook niet meer waar je bent.
Ja.
En ik denk dat die lopers gewoon eigenlijk tijdens het lopen min of meer in slaap vallen.
Ja.
Je weet dus iets van, nou, die benen blijven maar doorgaan. Slaapjes. Maar die slapen gewoon tijdens het lopen. Dus ja, weet je, van hetzelfde ontstaat er een droom of weet ik van wat.
Ja.
En die gaat, nou, stel je inderdaad een vraag aan de prullenbak of weet ik van wat er gebeurt.
Je hebt van die...
Het enige is, ze moeten wel de klok in de gaten houden. Want ze moeten wel voor het uur moeten ze binnen zijn.
Kijk, volgens mij, Hinke Schokker doet bijvoorbeeld mee. Gerben Oevermans uit deze regio. Ook zo'n ultraloper die toen volgens mij dat record ook van Pieterpad even neergezet. Maar... allemaal gewoon waanzinnige ultralopers. Maar je hebt van die verhalen van die kleine vogeltjes... die dan van hier naar Afrika vliegen, weet je wel.
De trektocht, zeg maar. Ja.
En die doen
die
van
die... begonnen onderhand.
Ja, en die maken van die minuscule slaapjes. Gewoon van 1 seconde of zo. Dat ze gewoon tijdens het vliegen toch even...
Dan maken ze even een duikvluchtje.
Ja, of dat ze één hersenhelft uitzetten, weet je wel. En met de anderen nog wel aan nadenken zijn. Dus misschien is dat ook wel iets voor Gerben Oevermans om aan te denken. Dat je even je linkerbrein even uitzet.
Ja, maar dat je weet, maar ook dat. En dat je dan weet dat je gaat beginnen.
Ja.
Maar je weet dus waarschijnlijk dat je als je op zaterdagmorgen begint... dat je ergens op maandag einde van de ochtend... dat dan ongeveer de finish zal zijn. Dat je tot zover zal moeten gaan.
Ja.
Maar hoe zat het met je? Kijk, als jij nou een beetje slaapt onderweg, en die tegenstander ook, weet je wel. Het lijkt me, ik denk je moet gaan kijken volgens mij. Maar je kan er in het begin kan je erbij zijn, dan zal er een gezellige sfeer hangen.
Ja.
Maar ik denk als je na 24 uur gaat kijken, dat er een hele andere sfeer hangt.
Ja, ja.
En dan wil ik al die slaapwandelaars of die slaaphardlopers wil ik wel eens zien. Dus.
Het is over iets minder dan 3 weken in het weekend van de Marathon van Amsterdam ook.
Ja.
Is het. En in Gorkum dus.
Ja.
En, krankzinnig evenement.
Heb je niks te doen, ga er naartoe. Het is de woonplaats van René, die organiseert dat. En daar kan je vanuit gaan dat het goed gaat. Hij denk ik organiseert, want hij wil dat origineel eerst in het Lagerbergse Bos organiseren.
Ja.
Dan kreeg hij het niet rond, omdat er continu zeg maar EHBO bij moest zijn. Ja. Uiteindelijk heeft hij het naar Gorkum, zijn eigen woonplaats, heeft iets gekregen. En daar moet het dan wel gaan gebeuren. Zal een goed parcoursje zijn.
Ja. Nu we het toch over de ultra hebben, Erik. Je hebt die gekke Alexander Sorokin. Ken je die? De
naam zegt me vaag iets.
Ja, nee, ja, uit Letland of Litouwen. Ja, sorry, ik ben er niet helemaal in thuis. Maar die heeft dus laatst het nieuwe wereldrecord van de 24 uur hardlopen verbroken. Okay. Wat denk jij dat zo'n man de beste ooit in 24 uur hardloopt? Tot welke afstand die komt?
Nou, laat ik... als ik ervan uitga dat hij 12 kilometer per uur loopt... dan zou het... als hij 12 kilometer per uur loopt, zou het 240 moeten zijn. Hij is misschien... Ja, ik denk dat hij gemiddeld... Ik weet het totaal niet, maar ik denk tussen de 12 en 13 kilometer per uur. Dus ik schat tussen de 240 en 260 kilometer. Gokje.
Alexander Sorokin heeft in Verona, Italië... Hij komt uit Litouwen... Ja. Nieuwe wereldrecord gezet op 320 kilometer.
Het is 24 uur.
Ja, ja.
Ja, ik zat 20 uur zat ik te denken. Dus ik zat maar al 10 uur. Even kijken. 300?
320.
Kijk,
hij ging vast kloppen. Zijn eerste 50 kilometer gingen gemiddeld in 3 minuten 58.
Ja, nee.
Van 50 tot 100 in 4.04. Van 100 tot 150 in 4.14 gemiddeld. Van 150 naar 200 4.31. Van 200 naar 250, 444. Van 250 naar 300 in 5 minuten gemiddeld. En van 300 naar 320 nog altijd in 5 minuten en 9 seconden gemiddeld.
Ja, dus dan heeft hij totaal gemiddelde van 4.30 of zo gelopen.
Ja, dit is
iets in die geest.
Dit is toch bizar.
Ik dacht wel ergens tussen de 12 en 13 kilometer per uur moeten ze dan gewoon kunnen halen. En hij had die 13 kilometer per uur eigenlijk continu. 13,5 zo'n beetje, denk ik.
Ja.
Ja, dat is niet normaal.
En hij heeft dus op zijn Instagram heeft hij zondag geplaatst. When I saw Berlin Marathon, 5 kilometer splits of Kipchoge Elliott, I understood I need more interval training. Goed, hè?
Het is jammer dat het een Rus is.
Nee, hij komt uit Litouwen.
Uit Litouwen, ja. Wat dan ook. Want die hadden we wel eens... Kijk, als je nou een beetje normaal Nederlands sprak... Ja. Dan hadden we die wel eens in de uitzending mogen hebben.
Ja, maar
misschien,
goed,
weet je, ik weet, als er nou... we moeten daar toch misschien de afgelopen keertje aandacht aan besteden. Een van de jongens die meegedaan, die door die 24 uur heen gegaan is.
Zeker.
Dat we die een keer gaan spreken.
Ja.
Want wij willen toch horen hoe dat...
Ja, na afloop lijkt me mooier dan vooraf. Ja, want vooraf ga je fantaseren over hoe zwaar het zou kunnen zijn. Maar er gaan weer dingen gebeuren... Iemand gaat daar verdwalen in dat bos natuurlijk.
Dat hij een afslag verkeerd neemt.
Ja,
en die mag aannemen dat. Ja, dat ja, ik denk dat je op een gegeven moment moet je goed alles afsluiten. Dat hij niet meer, dat je geen bochten kunt missen.
Ja, ja, ja. Nee, goeie. Na afloop kijken we bij wie het mooiste verhaal ligt.
Ja,
en,
ja.
Zeker.
En dan gaan we gewoon door die dag heen.
Of door de twee dagen
heen. Zeg maar. Wat er allemaal gebeurt.
Ja, ja.
Maar goed, weet je, die 24 uur, die jongen 24 uur, die loopt continu door. Want die heeft. Toch, als je die gemiddelde ziet,
ja.
Dan ja, hij moet ergens misschien heel even gestopt hebben om toch even wat te eten.
Ja, of dus wellicht doe je. Ik weet niet hoe. Ik heb het natuurlijk niet gezien, maar wellicht doe je een droog shirt aan. Of wissel je van sokken en schoenen. Of pak je toch. Ik kan me voorstellen dat je een bidonnetje even rustig aanpakt.
Ja.
Maar je moet. Ja, dit is gewoon voornamelijk gewoon blijven hardlopen.
Anders, ja. Ja, kan volgens mij niet anders. Dus er moet wat gebeuren.
Ja, bijzonder. Echt bijzonder.
Maar we gaan daar aandacht aan besteden. Want ik wil dat wel weten.
Ja. Volgens mij moeten we afronden. Jij moet zo als de wiede weer gaat door naar een nieuwe afspraak. Alleen, ik had een prijsvraag gekoppeld aan mijn eindtijd van de CPC. En dan zie je hoeveel vertrouwen de groeigemeente in mij heeft.
Ja.
Hè?
Ja. Maar nu...
Dat je gewoon door al die reacties aan het scrollen bent... en dat je denkt, poeh, dat wordt een flinke kluif. Ja. En ik had bij één gozer gereageerd. Die had 1.05.50 opgegeven. Ik zei, ik vrees niet dat jij hem gaat winnen, vriend.
Aardige jongen, weet je wel. Maar je bent iets optimistisch.
Ja,
moeten we op zoek moeten naar iemand... die er eigenlijk totaal geen vertrouwen in heeft. Die bijl.
Ja,
doe het lekker uit.
Ja, groeptoeter. We geloven het wel. Maar laten we even realistisch blijven.
Geluisterd. Ik word een beetje doodmoe van al die praat. Van ik ga het wel even doen en ik regel het wel eventjes.
Ja.
Ik geloof er helemaal niks van.
Nee, dus ik, volgens mij zondagmiddag of avond plaatste ik ook al... Het is een treurige dag. De meest pessimistische voorspellers, die worden beloond met een boek. De marathon, magisch of waanzin... Die ligt in Rotterdam klaar voor de drie mensen die dichtst in de buurt zaten. Het enige is, ik heb nog steeds niet ernaar gekeken. Dus ik beloof, het is nu... wat is het? Dinsdag? Dinsdagochtend. Deze middag ga ik het uitzoeken. Morgen komt deze aflevering online. En dan bij de post op onze Instagram-pagina... vertel ik wie er echt het dichtste bij zat. Wie de beste glazen bol had. Die krijgt een gesigneerd exemplaar. En dat bedoel ik niet... Alleen gesigneerd door ons, maar ook door de echte toplopers van Nederland. Ja, ja, ja. En dan zijn er nog twee, liggen er nog twee exemplaren klaar voor de mensen die er daarna
dichtst. Als hij hem gewoon bij mij in de winkel ophaalt, dan weet ik wie het is. En dan gaan we natuurlijk eventjes, dan wil ik wel eventjes wat meer weten. Dan kunnen we naar de rand, kunnen we gewoon meer weten. Zeg maar,
waarom diegene...
Of het een fan is van de Pacer.
Ja.
Dat hij jou inderdaad een kletsmajor vindt.
Ja.
Of wat dan ook. Dus dan kunnen we eventjes de achtergrond moeten we eventjes horen. Of dat het gewoon wel een fan is die denkt van... Nou ja, hij kan een keer een mindere dag hebben. En ik gok er gewoon op. Weet je, die heb je ook. Die gewoon die negatieve uitslag inzetten.
Ja, of dat hij gewoon door mijn Strava is gaan scrollen. En dat hij heeft gedacht... Nou, die kan nog wel eens last van steken krijgen komende zondag. Die heeft wel erg veel gedaan afgelopen dinsdag.
Ja. Maar weet je, die zit er ook in. Dat er iemand is die gewoon die podcast geluisterd heeft. En na een kwartier uitgezet heeft. Ik denk, ik ben klaar met die jongen.
Ja, of podcast geluisterd. Die hoor dat verhaal over die bruiloft in Frankrijk. Ja, en die dacht,
de zaak helemaal niet serieus.
Ga maar weg met je PR-ambities.
Precies, met z'n allen in dat zwembad springen op een gegeven moment. Ja. En dus gewoon één grote... Zo bereid je zeg maar je halve marathon niet voor.
Ja.
En dan kan het ook nog zijn. Hè?
Kern van waarheid.
Kan het ook nog zijn.
Nee, maar kijk. Een week van tevoren in de lamp hangen in Frankrijk... draagt niet bij aan een halve marathon. Maar ik ben 30, jonge god. Daar herstel ik van. En
ik weet dat Guido en Michel die luisteren hem terug. En die luisteren meestal het laatste stukje. Ik weet niet hoe, zeg maar, hoe die reageren nu op deze uitspraak.
Michel is het topsporthart bloed natuurlijk nu. Aan alle kanten.
Die van Michel, maar die van Guido ook al eventjes. Alleen één ding.
Daar heb ik, ik heb natuurlijk in Frankrijk wat verloren. Maar niet 3 minuten 50.
Nee, maar goed.
Dat was een goed feest. Maar
het is niet alleen dit. Weet je laat ook je begeleiders een beetje zitten. Ik bedoel, deze een beetje... Ja, dus ook Guido en het is dus ook de goede naam van Guido en Michel die hier een beetje door, ik zal niet zeggen door het slijk, maar gewoon toch eventjes. Die moeten toch ook eventjes.
Ik neem deze mindere dag op mee. De verantwoordelijkheid ligt bij mij.
Weet je, dus ik vind wel, er moet wel goed naar gekeken worden, want dat kunnen ze niet blijven veroorloven. Dit soort uitspattingen.
Weet je echt, Erik? Ik baal, maar het komt goed. Er gaat een mooiere tijd uitrollen.
Is goed.
Niet deze dagen, niet volgende week, maar...
Je hoeft er niet verder over uit te wijden.
Zit ergens in het lijfje.
Je hoeft niet over uit te wijden. Het is gebeurd. Het kan een keer gebeuren. Ja. Ook de grote Pim Bijl, die echt een keer een show die niet altijd even succesvol is geweest.
Nee, inderdaad zeg.
En daar zou je mee moeten leren leven. Maar ik moet er vandoor.
Ja, nee. En dan nog één ding. Gewoon toch even de mini-repo met Bottle Klaus terugkijken. Ik denk dat iedereen een Bottle Klaus in zijn leven nodig heeft. Die gast die heel de tijd op zijn racefietsje ging die weer naar de nieuwe drankpost van Kipchoge. En dan geeft hij die bidon aan met een soort fanatisme. Ja. Nou, dat is gewoon...
Mega verantwoordelijkheid.
Ja, en elke keer als hij die bidon had afgegeven... We kenden de beelden al van eerdere jaren. Ja. Keihard juichen. Ja. Weer die fiets op.
En door.
Ja.
Ja.
Dus aan alle bidonaangevers bij de marathons van Eindhoven en Amsterdam. We kunnen ze al ruiken. Ik wil datzelfde fanatisme van Klaus bij jullie zien.
Dat moet gebeuren. Kijk, dat is ongelooflijk belangrijk dat gaat gebeuren.
Hey, de volgende afspraken staan al in onze agenda.
Zeker.
Zitten mooie afleveringen. We verklappen niks, maar zitten mooie afleveringen aan te komen.
We kunnen wel een beetje aangeven welke kant het op gaat, toch?
Ja,
we gaan het in ieder geval over een marathon hebben volgens
mij. We zijn weer helemaal terug bij onze oude stijl.
Ja, hoor.
Ja, maar het mag in deze maand.
Ja, er komen wat marathons aan waar we over gaan spreken. Dat is goed. Ja. Ik ga morgen even die ledenhozen aantrekken. En dan,
jij gaat naar Oktoberfest.
Ik ga naar het Oktoberfest. En 3 keer bier. Hey.
Even tussenstop in Rotterdam voor de Pacer en je gaat weer terug.
En vervolgens ga ik weer door. Ja, morgenochtend vliegtuig in, donderdag weer terug. En dan een
Cola Zero bestellen.
En een colaatje Zero en een bokworst natuurlijk. Bokworst mag niet ontbreken volgens mij.
Weet je wie ik vorige week...
We gaan met allemaal hardlopers, hè? Dus het is niet zo. Het zijn alleen maar hardlopers waar we mee gaan.
Weet je wie een groot fan is van Oktoberfest? En ik vorige week toevallig 10 minuten geïnterviewd heb.
Usain Bolt.
Hij is een groot fan van Oktoberfest. Dus mocht je hem tegenkomen...
Je weet nooit.
Ik zou hem toch even op een biertje trakteren. Als je dan een biertje drinkt, doe het dan met Usain Bolt.
Ik neem hardloopschoenen mee, dus misschien hebben we nog een goed fotootje eruit.
Precies.
Kijk man.
Hey, iedereen, succes met jullie volgende loopjes, wedstrijden. Blijf lopen, blijf luisteren en tot de volgende Pacer.
Dit is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be,
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt, ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.